Bijzonder dat we hier samen staan. Ja. Het is niet toevallig. Ik heb mijn leiding van dienst geruild met Paul. Want Leidy en ik zijn vrijdag bij Paulien Vervoorn geweest. Die hier ook wel eens gesproken heeft en gaat spreken. Geloofwaardig spreken. En we zijn eigenlijk meer gedoken in geloofwaardig spreken dan echt in de preek duiken. Maar het is een hele bijzondere dag, een mooie dag. Dus we zijn samen daarheen gegaan en vandaag komt het weer samen. Ik ga voor Leidy bidden. Heer in de hemel, dank u wel voor dit moment dat we ons leven vol laten mogen stromen door uw Heilige Geest. En Leidy gaat spreken over hoop en het anker. En Heer, vul ons leven. Gebruik de woorden die Leidy spreekt om in ons hart neer te laten dalen. Om ons nieuwe hoop te geven. Heer, zegen Leidy, spreek door haar heen. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Corianne. Het was ongeveer de tweede zondag na Oud en Nieuw. Nou, na kerst. Toen ik de adventskandelaar weer boven op de kast legde in het hok tot volgend jaar. En ik had al een week lang dat ding achter in mijn auto gehad met ook de vier kaarsen die we hadden gebruikt. En die waren al tweedehands, omdat op eerste advent we vergeten waren kaarsen mee te nemen. Dus een van onze liefdevolle gemeenteleden heeft nog even snel van huis vier rode al gebruikte kaarsen meegenomen. En die hebben hier gebrand met advent. En ik dacht, toen ik die tas met kaarsen neerzette, zal ik het doen. Tweedehands, derdehands kaarsen volgend jaar. Nou ja, er staat eigenlijk ook nergens in de Bijbel dat je vier adventskaarsen überhaupt op het podium moet hebben staan. Daarnaast staat er ook niets over eerste, tweede of derdehands. In de tijd van Jezus brandden ze hun kaarsen en hun olielampen wel echt op. Dus het kan, voor de zekerheid. Dat is verhaaltje A. Verhaaltje B in januari was dat ik al denkend en biddend bedacht dat ik het wilde hebben vandaag met jullie over hoop. Sterker nog, op hoop van zegen. En gaandeweg die maand deden er zich dingen voor in mijn leven waardoor ik de hoop een beetje verloor. Hij zakte in mijn schoenen. Nou ja, dat is dan de moed. Maar dat voelde zo. En ik dacht bij mezelf, nou lekker thema, Lei. Slim bedacht. Nu over hoop gaan spreken. Terwijl ik af en toe het idee had dat het om me heen stormde. En dat had dan ook weer effect op mijn gedachten, op mijn ziel, op mijn hart. En daar leek ook die hoop steeds verder te zakken. Maar toen moest ik denken aan die tweede, derdehands adventskaarsen. Misschien voor volgend jaar. En ik dacht, maar ze branden wel. Ook al waren ze rood, heb ik ze niet zo heel goed gezien, die hele adventstijd. Ook al waren ze vlakkerig, ook al was het lont wat aardig gezakt in dat gesmolten kaarsvet. Ze branden wel. En ik ga het hebben over hoop. Als het niet voor jullie is, dan is het voor mezelf. Wat ik heel erg hoop, is dat wij met elkaar in deze dienst dat thema hoop, op hoop van zegen, met opgehaalde schouders, nou ja, op hoop van zegen, een beetje zo van God zegene de greep, kunnen omzetten naar op hoop van zegen. En dan een duidelijke, heldere hoop. Handen en voeten gevend aan de hoop die in ons kan zijn. En ik heb daarvoor gekozen voor twee bijbelgedeelten. Een bijbelgedeelte uit het Nieuwe Testament, uit de Evangelie. En een bijbelgedeelte uit Hebreeën. En daar gaan we langslopen met elkaar. En het eerste gedeelte is uit Lucas 2. Het verhaal van Simeon, ja, het kan misschien nog net in februari. Maar die man, uit al zijn poriën komt ongeveer hoop. Als er één voorbeeld is van hoopgevend gedrag, is het wel het verhaal van Simeon. Hoewel het woord hoop in dat hele stuk niet voorkomt. Laten we even in de context kijken hoe het zat. Je moet je even voorstellen, Jozef en Maria, 40 dagen na de geboorte, ik weet niet wat voor status ze waren, ik weet niet of ze veel nachtbrakende nachten achter de rug hadden, maar ze deden hun loop je richting Jeruzalem, want dat moest. De wet schreef het voor in Leviticus. Na 40 dagen liet een vrouw zich rein verklaren en werd het kind, als het de oudste zoon was, getoond aan de priester. En er werd een offer gebracht. Eigenlijk moest het een ram zijn, maar als je niet zo heel financieel bemiddeld was, mocht het ook een duif zijn of twee tortelduiven. Ik weet het niet, maar ik hoop dat ze in die moed zaten, dat ze toch gingen voor de twee tortelduiven. Zelfs 40 dagen na de geboorte van een baby. En ze liepen die trappen op richting de tempel. Ik heb ze ooit gelopen en het is een flinke klim. Want per tree heb je ongeveer zes stappen te doen. En dan neem je de volgende tree. En ik vind het ook zo mooi, in de Nadesvertaling staat in de Bijbel in Lucas 2. En zij lieten hun kind mee opklimmen naar de tempel. Zie je het voor je? Dat vind ik mooie beeldende taal. En zij lieten hun kind mee opklimmen naar de tempel. En daar in die tempel, voorbij de voorhof, misschien wel in het stuk waar de vrouwen mochten zijn, daar ontmoetten ze Simeon. En laten we lezen wat er staat. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting kwam schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Ik heb me afgevraagd, wat verwachten eigenlijk de mensen in die tijd precies? Wat was eigenlijk waar ze naar uitkeken? Wat was volgens het Jodendom die Messiaanse gedachte, oftewel die Messiaanse verwachting? Nou, een hele andere dan wij in ons hoofd hebben, want volgens het Jodendom staan er in het Oude Testament 16 teksten die Messiaanse beloften zijn, en daar staat geen enkele keer een kind in, laat staan het woord Messias. Daar gaat het om woorden als goede priester, rechter, aanvoerder, ster, scepter, reisje, wortel. We kennen die woorden wel zo uit Jesaja. Dat was wat Simeon verwachtte. Maar inmiddels verwachtte hij iets heel anders. Want op een of andere manier wist hij dat het kind er zou komen. Terwijl hij niet kon bedenken dat het om een kind ging. Hij wist alleen, er moest iemand komen die zou vertroosten. En de Heilige Geest rustte op hem. En dat is bijzonder. Zo af en toe in het Oude Testament komen we mensen tegen waar dat heel specifiek over wordt gezegd. En de Heilige Geest rustte op hem. En daardoor was hij vroom en rechtvaardig. En daardoor had hij zijn hele leven gewacht. En wij denken altijd dat hij een hele oude man was, omdat hij meestal ook in de kunst wordt afgebeeld naast Anna, die ook in de tempel was en die wel wordt genoemd als een oude vrouw. Maar zijn hele leven lang kan ook 35 jaar zijn geweest. We weten het niet. Maar we lezen verder. Vers 27 en 28. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat voor de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde God met de woorden, oh, heel bijzonder, op cruciale momenten in ons leven, maar op cruciale momenten in de heilsgeschiedenis ook, wordt er een lofzang ingezet. En ik vind dat deze lofzang van Simeon wel bijna een soort van volkslied, Joods volkslied is. Het is eigenlijk het Hatikwa avant les lettres. Shalom, Hatikwa, hoop en vrede. Laten we lezen wat hij zingt, wat hij zegt. Nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan. En misschien hebben we daarom ook altijd wel gedacht dat Simeon een hele oude man was. Zo van, nou, nu is het kind in mijn armen, ik kan nu heen gaan. Maar in het Grieks staat er, nu ontslaat u uw slaaf van zijn verplichting. In die tijd heel gebruikelijk, slavernij was een gegeven. En een slaaf kon soms zijn vrijheid verdienen als hij een heel speciale taak had uitgevoerd. Dan werd hij van zijn plichten, verplichtingen ontslagen en dan kon hij in vrijheid verder. En als je daar even over nadenkt, dan bedenk je dat deze vrome, rechtvaardige man, waar de Heilige Geest op was, ontslagen werd van zijn verplichtingen. En er staat dan, zoals u heeft beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien. En ik zie hem daar als het ware staan met het kind in zijn armen. En hij kijkt het aan en hij kan gewoon zeggen, met eigen ogen heb ik de redding gezien. Die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Dat is een bijzondere gedachte voor de Joden. Want zij verwachten een Messias die kwam om het volk te vertroosten. Om de Joden te vertroosten. En hier staat Simeon eigenlijk al in een soort profetie te praten. Want hij zegt, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht geopenbaard aan de heidenen. De goyim werden erbij betrokken. En dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Dus alles wordt in deze tekst genoemd. Wij, alle volken, maar ook de Joden. En we gaan verder. Naar vers 33 en 34. Bijzondere tekst. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat over hem werd gezegd. En Simeon zegende hen. Even kijken. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem gezegd werd. Maar dat wisten ze toch precies. Ik bedoel, deze woorden van Simeon waren toch geen onduidelijkheid voor hun. Er was een engel geweest, die had het helder gemeld. Er was een Elisabeth geweest, die had er nog een lofzang overheen gejubeld. Er was een Zacharias. Het was duidelijk genoeg. Maar het lijkt alsof 40 dagen na die geboorte ze opnieuw moesten hoop vatten dat na al dat gedoe en dat gereis, na die herders en alles wat ze hadden gehoord en gezien, ze moesten beseffen, ja maar dit is werkelijk waar. Wat deze Simeon ons zegt, dat lepelt ons als het ware opnieuw die verbazing en die hoop naar binnen. Het is waar. Maar het is ook raar. Dus blijkbaar heb je zelfs, als je het meest ultieme moment in je leven hebt meegemaakt en een engel heeft tegen jou gesproken, het nog nodig dat zomaar een stukje later in je leven, een aantal maanden, iemand je weer opnieuw helpt om die hoop handen en voeten te geven. En dat doet Simeon. Naast zijn eigen hoop, die hij steeds heeft vastgehouden, geeft hij zijn hoop door aan Jozef en Maria. En zo gaan ze verder. Overigens wordt in het vervolg van dit stukje nog wel even fijntjes uitgelegd dat die zoon van hen sommige mensen op hun benen zal zetten, zal laten opstaan, maar ook velen zal laten vallen. En dat het leven van Maria niet alleen maar easy en makkelijk zal zijn, maar dat er dingen zullen gebeuren waarbij er zelfs een zwaard door haar hart gaat. Dat misschien om de hoop in een realistisch spectrum te zetten. Ik weet niet, laten we het even bij onszelf houden. Maar hoeveel hoop hebben wij op dingen zoals we hier zitten? Hoop op genezing. Hoop in onze vriendenkring. Hoop op school dat er eens een paar mensen zullen zijn die zich met jou gaan bemoeien. Of naar je zullen luisteren. Hoop voor je kinderen. Hoop voor je kleinkinderen. Hoop voor dingen die in je gezin zullen gebeuren. Of misschien hoop voor dingen die in je huwelijk een rol zouden moeten gaan spelen. Er speelt zich in onze hoofden van alles af. En zoals we hier zitten, ik kan me bijna niet anders voorstellen dat je denkt, oh, ik weet zo goed waar nou mijn grootste hoop, mijn allergrootste verwachting naar uitgaat. En ik zou je willen vragen of je misschien die hoop als het ware eventjes zo die in je hoofd of misschien van je hart of wellicht in je ziel zich heeft vastgezet, alsof je die eventjes voor jezelf wil duidelijk maken. Neem hem als het ware gewoon even in je handen. En bedenk, dit is wat ik zo hoop. Dit is wat ik verwacht. Dit is waar mijn diepste wens naar uitgaat. Ik geef je zo dadelijk gewoon even de tijd. Je hoeft het met niemand te delen. Het is jouw persoonlijke verhaal. Neem het in je handen. Kijk ernaar. Kijk hoe het eruit ziet, die hoop van jou. Leg het misschien zelfs wel in je schoot. En kijk er nog even naar. Laten we dat even zo allemaal voor onszelf doen. Hou hem nog maar even vast, die hoop. Laat hem nog even liggen op je schoot. Of hou hem nog even in je handen. We lezen verder over die hoop in Hebreeën. Hebreeën 6 vers 18 en 19. Nou, hier werd ik zo blij van toen ik dit las. Ik dacht, dit moet ik delen met jullie. Onze toevlucht staat daar. Is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Van Dalen zegt over de hoop, hoop is dat wat wenselijk is en in de toekomst ligt. Nou, de voorloper. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Een anker voor onze ziel. En gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan. Ik ga twee woorden uit deze tekst halen. En het eerste woord is anker. Ik heb erover nagedacht, ik heb erover gelezen. En ik ben tot een ontdekking gekomen dat anker, dat is een ding wat in het ruim ligt, overigens voor in de Griekse oudheid helemaal niet oninteressant en onbekend. Want in de cultuur van de Griekse oudheid stond het anker als voor hoop. Dus de Hebreeën schrijver, waarvan we denken dat het Paulus is, heeft niet voor niets gekozen voor een metafoor wat meteen plop herkenbaar was voor iedereen. Het anker is een voorwerp dat ligt in het ruim. Maar op het moment dat dat schip waar je in zit in een flinke storm terechtkomt, heb je er niets aan om voortdurend te denken, ik ben safe, want mijn anker ligt in het ruim. Met mij komt het goed, want mijn anker ligt hier. Je hebt eigenlijk maar één ding te doen, en dat is dat anker uit dat ruim te halen, of waar het dan ook ligt, en het overboord te gooien. Op weg naar vaste grond op de bodem. Zolang je die hoop vasthoudt en dichtbij houdt en claimt, en hem niet loslaat, hou je hem bij jezelf en werp je hem niet uit. Is het dan zo dat het allemaal safe blijft? Nee, midden in een storm, ook al heb je dat anker keurig netjes in vaste grond en ligt het in dat zand klip en klaar vast, dan nog gaat die boot wel deinen. Dan nog gaat het nog wel op en neer. Dan nog moet je je soms vasthouden aan woorden, misschien wel aan woorden als onze toevlucht, is het vast te houden aan de hoop. Soms moet je vasthouden aan een ander die jou de hoop geeft. Soms moet je je vasthouden door jezelf dingen in te prenten. Maar je blijft staan, want je anker ligt op vaste grond. Ik sprak Dirk-Jan Pot, een van onze gemeenteleden. Hij is kinderarts in het ziekenhuis, in het Gelre ziekenhuis. En we spraken elkaar bij de oliebollen echt en we hadden een heel diepgaand gesprek. En hij vertelde mij dat hij een patiëntje behandelde waarvan de ouders diep gelovig waren. Sowieso heeft hij voortdurend met mensen te maken die in hoop en vrees en waar alles wat daartussenin zit leeft. Want die mensen die zijn in blinde paniek soms over hun kinderen. En in dit geval ging het om een echtpaar met een heel hartstochtelijk geloof. En ze waren ervan overtuigd dat hun kind genezen zou. Op alle vlakken. En ze baden ervoor, maar hun gemeente bad met hen. En ze hadden zelfs nog een gemeente in Amerika die met hen mee bad. En zij baden ook voor anderen en iedereen om hen heen genas. Maar de moeder kwam zo gaandeweg de periode dat haar kind in dat ziekenhuis lag tot de ontdekking. Dat ze zich ging afvragen, gaat het gebeuren met mijn kind? Gaat dit nu werkelijkheid worden? En ze sprak Dirk Jan erop aan. En ze ontdekte dat hij ook gelovig was. En ze zei, wat kan ik verwachten? Met andere woorden, hoe zit dat met mijn hoop? Waar kan ik hem nou op stellen? Daar waar ik zo gewend ben, dat ik bid en er gebeurt iets. En Dirk Jan sprak tot haar de wijze woorden, als arts, maar vanuit zijn geloof. Ik denk dat u kunt doorgaan om te verwachten. U mag verwachten, maar u mag het niet claimen, denk ik, in alle voorzichtigheid. En daar zag ik dat beeld terug van het anker. Ik dacht, ja, als wij denken, we hebben een anker, we hebben een anker, we houden hem bij onszelf. Hiep, hiep, hoera, we hebben een anker. Dan doen we er eigenlijk niks mee. Dan zijn we dat anker aan het claimen. Als we de moed hebben om ons anker overboord te gooien, dan vindt het vaste grond. Maar dat betekent soms wel loslaten in plaats van claimen. Dat betekent verwachten, uitzien naar in plaats van claimen. Nog een woord uit deze tekst. Ik begin maar toch even weer opnieuw. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan. En dan kom ik in gedachten, ik kan niet anders, weer terug bij Simeon. Want moet je je voorstellen hoe die daar stond, in die tempel, met dat kind op zijn armen. Misschien wel uitziend naar al die hopen stenen, want de tempel was midden in een verbouwing in de tijd van Jezus. Misschien struikelde hij wel bijna over die stenen en die hopen zand, maar hij stond daar. Hij was naar die tempel gegaan in alle haast, want hij wist dat het kind er zou zijn. En hij had het in zijn armen. En hij wist ook dat achter hem, daar waar het voorhangsel de scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heilige, geen ark meer stond. Die ark was weg in de tijd van Jezus. Die was met een ballingschap al lang verdwenen. Die plek was leeg. En in zijn armen droeg hij het kind wat die plek ging vullen. Wat daar in het heilige der heiligen zou zijn als Jezus Christus, de Messias. En dan die prachtige zin. Dat de hoop doorgaat tot voorbij het voorhangsel. En ik maak altijd alles voor mezelf een beetje beeldend. En dan denk ik bij mezelf, die hoop gaat tot voorbij het voorhangsel. Die wordt bijna een soort van vloeibaar, stroomt die over de vloer van de tempel tot voorbij het voorhangsel. En daar zal Christus, de Messias, staan. Daar zal die zijn. En daar is die nu. Het anker van onze ziel. Als het goed is, zit je nog steeds met in je handen die enorme hoop die in je hart leeft. En ik zou eigenlijk jullie willen vragen om als afsluiting van deze preek samen met elkaar te gaan naar het anker van onze ziel. Om te bidden en alles waar onze verwachting zo hartstochtelijk naar uitgaat, te brengen tot onder het voorhangsel waar het doorstroomt op de plek waar Jezus nu is. Zullen we dat doen? Lieve Heer, ik weet het niet precies wat we allemaal hebben gedacht. Ik weet het van mezelf. Ik weet niet waar ons hartstochtelijk verlangen naar uitgaat. Wat we zo hopen, wat we zo graag willen. Maar we hebben het voor onszelf gepakt uit ons hoofd. Misschien ligt het nog in onze handen. En we willen het brengen bij u. We willen het brengen tot onder het voorhangsel. Daar op de plek waar de ark niet meer is. Maar waar u bent, Jezus, om ons vaste anker te zijn en onze vaste grond te zijn. We danken u, Heer, voor het enorme besef dat ons dat vrijheid geeft. Als we durven los te laten en het anker in zee durven gooien. Amen.